iemand 10 jaar hebt mogen dienen in de werkgroep?
Was het vooruit een naastgelegen dorp had altijd twee belangrijke punten. Namelijk, je moet terug naar de bronnen en je moet het ondersteunen met plaatjes. Dus, het eerste had ik te doen en ik ben ook blij dat de plaatjes inmiddels ook voel me nu helemaal in de lijn van onze oud-commandant. Hartelijk dank voor de uitnodiging om met jullie na te denken over het thema Wel in de Wereld. Mij is gevraagd om in een lezing uit te werken, ja, wat betekent dat eigenlijk nu? Het leven van christenen in deze wereld. Hoe moeten we het aardse leven waarderen? Wat betekent het om onbesmet te blijven van de wereld en hier tegelijkertijd ook onderdaan te zijn, als het goed is, van het Koninkrijk der Hemel? Ja, ik heb bij de voorbereiding stiekem eens even afgeluisterd van die voorbereidingscommissie en wat uitgedacht. Ik ben er naartoe gegaan. En die voorbereidingscommissie die moet gedacht hebben, ja, 25 jaar niet van de wereld, dat vragen we aan iemand die 25 jaar Verbi Divini minister is. Die moet spreken over niet van de wereld zijn. En weet je wat we dan doen? En dan vragen we een advocaat die 25 jaar advocaat is om te spreken over wat het betekent om in de wereld te zijn. Zou het niet spannender geweest zijn om dat eigenlijk om te draaien? Oké. Ik heb wel het gevoel dat ik na 25 jaar werken midden in het culturele Rotterdam, wel 25 jaar midden in de wereld staan. En dan bedoel ik gewoon de wereld, laten we zeggen, niet kerkelijke setting, dat is iets anders dan wat bij de opening is gezet, maar daar kom ik nog wel even op terug. Werk waarin je met allerlei soorten mensen van doen hebt, dagelijks. Waarin je allerlei levenslopen en conflicten voorgeschoteld krijgt. En misschien kun je wel zeggen dat de wereld van conflicten en confrontaties ook wel met je toebehoort aan het domein van de slang. Jullie mogen mij daarover vragen. Maar eerst de agenda voor vanmorgen. Ik kreeg uitloop en ik heb niet meer verstaan hoe lang, dus dat betreft kan ik mijn lezing proberen te uitspreken. Eerst enkele vragen aan jullie. Dan wil ik een paar bijbelse notities bespreken. Dan gaan we als leerlingen luisteren. En tenslotte wil ik nog even stilstaan bij Stengel. Dat is daar. Eerst enkele vragen. Om wat zicht te krijgen, laat ik wat bevindelijk zeggen op jullie legering, jullie positie, zou ik eerst graag wat vragen willen stellen. En je mag natuurlijk straks ook tijdens de discussie je keuzes toelichten. Je kunt eigenlijk alleen maar ja of nee zeggen, dus ja, ik besef goed dat er ook andere antwoorden mogelijk zijn, maar het moet het een beetje spannend maken. Eerste vraag. Wie voelt zich doorgaans thuis in de zin van gemakkelijk op deze aarde? 1? 2? Ik denk ongeveer de helft. Wie zegt ik ervaar de kracht van wereldse verzoekingen? Ik denk bijna iedereen. Waar herken je je meer in? In isolement? Betekent afgezonderd van de wereld of in solidariteit, eens zijn met de wereld? Waar ken je meer in? In isolement of in solidariteit? Ja, de vraag is natuurlijk even waarin dan? Wie herkent zich meer in isolement? Wie herkent zich meer in solidariteit? Enkel onder ons. Wie zegt ik onderschrijf, ik voel me een woestijnreiziger of een pelgrim. Ik vind dat degene die hiervoor kiezen het niet zo duidelijk naar voren brengen. Ik heb een beetje een duidelijke keus. Dat goed kunnen zien. Wie voelt zich een woestijnreiziger? De laatste. Wie dacht er vanmorgen nog aan een wederkomst? Misschien vandaag. Het waren slechts enkele vragen. Na die enkele vragen wil ik ook maar enkele Bijbelse notities met jullie. Oké, ik had ze ook nog op het scherm. Dus mooi dat ik het ook nog uitgebreid had. Sorry, mijn verhaal, want ik krijg het vervolgens niet laten zien. Dus het is ook maar een gebrek presentatie. Bijbelse notities, daar heb ik het niet op uitgebreid op het scherm. De nadruk ligt vanmorgen op het staan in de wereld. Dat heb je gisteren gehoord, niet van de wereld zijn. Ik herhaal Johannes 17 nog maar even, waar we lezen, ze zijn niet van de wereld, maar in vers 18 van hetzelfde hoofdstuk lees je wel dat de Heer hen wel in de wereld gezonden heeft. Wat zegt de schrift nu eigenlijk over dat functioneren, over het staan in de wereld? Ik heb een paar teksten. Matthäus 5 zegt, gij zijt het zout der aarde en het licht van de wereld. En zout heeft niet echt een functie als je het niet toepast, bijvoorbeeld in een gerecht. Voor een ander gebruik. Het zuivert, het geeft smaak. En Christus roept ook in deze vers op een licht te zijn. 1 Korinther 7, vers 31, daar staat: en die de wereld gebruiken als niet misbruikende. Die de wereld gebruiken. Je kunt en je mag dus blijkbaar de wereld gebruiken, maar pas op voor misbruik. Filippenzen 2. Opdat gij onberispelijk en oprecht mag zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Wat een hoop opdracht. Onberispelijk, oprecht en smetteloos. Dan gaan we naar Petrus, 1 Petrus 2. Hij zegt, geliefde, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van vleeselijke begeerlijkheden. Want die voeren krijg tegen je ziel. Houd je wandel eerlijk onder de heidenen. Deze tekst legt dus de nadruk op afzondering en een eerlijke levenswandel. Nog één keer Petrus. 1 Petrus 3. Maar heiligt God de Heer in uw hart. En zijt altijd bereid tot verantwoording. Aan een ieder die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. Eén tekst uit het Nieuwe Testament. Namelijk Jacobus 1, vers 27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwe bezoeken in hun bedrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Het viel je op, het waren allemaal teksten uit het Nieuwe Testament. Goed, nog even in het Oude Testament. En daar kan ik eigenlijk niet om prediken heen. Ken je die uitspraak? Vanitas, vanitatum, ijdelheden, ijdelheden, omnia, vanitas, het is al ijdelheid. Want alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God, houd zijn geboden, dat betaamt alle mensen. Ja, dan noem ik ter afronding van dit stukje enkele oud-testamentische namen van hen die zich midden in de wereld gepositioneerd wisten. Noach, timmerend en verkondigend. Jozef. Verzamelend en uitdelend. Daniel, hooggeplaatst en nederig knielend. Obadja, het hof van Achab. Enkele Bijbelse notities over het staan in de wereld. En ik wil nu graag met jullie als leerlingen luisteren naar enkele namen uit het verleden. En ik begin dan bij de brief aan Diognetus. Wie die brief heeft geschreven, dat is niet bekend, maar dat adresseerde wel. De brief aan Diognetus. Wie is dat? Dat is iemand die is op zoek naar het geheim van christenen. Het vroegchristelijke geschrift dateert van ongeveer 1500 na Christus. En het geeft een prachtige inkijk in hoe christenen in die wereld van toen participeerden. En ik kan dat niet anders dan uit die brief citeren. Waarom kijken zij meer op de wereld en verachten ze de dood? Hoe komt het dat ze, die christenen, zich niets aantrekken van Griekse goden en ook niet het bijgeloof van de Joden aanhangen? Wat is dat voor de liefde die ze voor elkaar hebben? Je begrijpt, als die vraag wordt gesteld, is dat dus iets kenmerkends. Hoe komt het dat dit nieuwe volk en deze nieuwe levenswijze pas nu en niet vroeger ontstaan is? Want die christenen, ja, die verschillen op zich helemaal niet van andere mensen in hun woonplaats en ook niet in hun taal. Nergens wonen ze in eigen steden. Ze gebruiken geen afzonderlijke omgangstaal. Ze lijken ook niet een apart in de zin van een hele vreemde levenswijze. De leer die ze hebben, die is niet uitgedacht door verstand. Maar terwijl ze ook in de steden van de Grieken en van de barbaren wonen, al naar het gelang ieders lof meebracht en de plaatselijke gewoontes van kleding en voedsel en het overige leven volgen, die christenen toch een bijzondere zwaardige en algemeen als paradoxaal erkende levenswijze. Ze wonen in hun land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers, maar ze hebben alles te lijden als vreemdelingen. Elk land is hun vaderland en elk vaderland is hun vreemd. Ze trouwen net als anderen. Ze krijgen kinderen, maar ze leggen ze niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ja, mooi, hè? Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen vastgestelde wetten, maar door hun levenswijze overtreffen ze de wetten. Ze hebben alle mensen lief, maar toch worden ze vervolgd. Ze zijn niet gekend, maar ze worden veroordeeld. Ter dood gebracht, maar tot leven gewekt. Ze zijn arm en bedelaars, maar ze maken velen rijk. Ze lijden gebrek aan alles, maar ze hebben in alles overvloed. Ze worden onteerd, maar juist de onteering strekt tot hun roem. Ze worden belasterd en gerechtvaardigd. Ze worden gesmaad en ze zegenen. Ze beledigen en ze bewijzen eer. Doen ze goed, dan worden ze gestraft als boosdoeners. En worden ze gestraft, dan verheugen ze zich. Als werden ze tot leven gewekt. Om het in één woord te zeggen, en ik haal niet de hele brief aan, maar even de karakteristieken die gaan over het leven van de christenen. Om het in één woord te zeggen, de ziel is in het lichaam. Wat de ziel is in het lichaam, dat zijn de christenen in de wereld. De ziel is verspreid over alle ledematen van het lichaam. En zo zijn de christenen over de steden van de wereld. De ziel woont wel in het lichaam, maar is niet van het lichaam. Christenen wonen in de wereld, maar ze zijn er niet van. En de ziel die houdt ook wel van het lichaam. En het zijn ledematen, ook als ze haar haten. Zo houden christenen van hen die hem haten. De christenen wonen als vreemdelingen in een vergankelijke wereld en ze verwachten onvergankelijkheid. De vroege christenen, en dan sluit ik dit af, zijn in de wereld herkenbaar. Met name in hun gedrag, zo blijkt uit deze brief. Ze zijn werkelijk anders dan alle anderen. Ze geven namelijk, dat is mijn samenvatting, ze geven niet voor haat. Ze zijn arm en ze maken rijk. Je proeft in zo'n brief ook de nasmaak van het rijke leven van de eerste christengemeente. Door hun levenswijze, ze kijken niet alleen naar de wet, maar ze overtreffen die wet. Ik vroeg me even af wanneer ik dat voor het laatst gedaan heb. Ik haast met jullie naar 150 jaar later. En we komen uit bij Aurelius Augustinus, die wij al noemen de grootste kerkvader aller tijden. Hij deelde zowel in een kloostergemeenschap als in het ambt als bisschop in de stad Hippo. En hij heeft een heel belangrijk werk geschreven wat gaat over de twee werelden, de Civitate Dei. Het gaat over de stad van God en de stad van deze wereld. Wat is nu kenmerkend voor Augustinus? Hij zegt, de kerk is een vreemdeling en de christen is een voorbijganger. Zelfs in hun eigen geografische woonplaats zijn het vreemdelingen. Want je merkt aan hen, het vaderland ligt boven. Hij zegt, zelfs in je eigen huis ben je te gast. De kerk trekt pelgrimerend voort En onderweg maken ze op reis gebruik van tijdelijke dingen. Augustinus is een denker die een onderscheid heeft gemaakt tussen twee dingen. Tussen gebruiken en tussen genieten. Uti en vroeg. Hij zegt, God genieten we en aardse dingen gebruiken we. En bijvoorbeeld het werk is een middel. Dat is dat uti. Dat is geen doel op zich. En je mag er vreugde in vinden, maar je mag er niet je identiteit aan ophangen. Augustine zegt, je mag de aardse dingen niet zo beminnen alsof het geluk daarin te vinden is. Hij zegt, wat is je grote levensdoel? De gerichtheid op God. Augustinus verwerpt niet de gave van het aardse leven. Hij verbiedt niet om goed te eten en te drinken. Ook niet om toegewijd te zijn aan je arbeid, aan je gezin, je huwelijk, je relatie. Hij is soms ook heel concreet. Hij verwijst naar Psalm 36, vers 7. En hij zegt, als de dichter daar uitroept, dat de Heere ook dieren behoudt. Hij zegt, hij behoudt je paard, je schaap, maak je geen zorgen over je kip. Augustinus heeft ook iets gezegd over je geld. Voor een christen is geld een hulpmiddel. En wij moeten bewaakt blijven voor een zucht naar meer. Waardering dus. Op zich voor mensen die hebben bestaan. Maar hij zegt ook, het is een heel belangrijk thema in zijn werk, het versmaden van de wereld. Want als je het verblijf hier aantrekkelijk vindt, aanlokkelijk vindt, dan heb je eigenlijk het vaderland niet lief. En, even een vraag aan mijzelf, aan jou, als het vaderland lokt, dan is het verblijf in de vreemde bitter. Een paar gedachten van Augustinus. En dan neem ik een hele grote sprong van meer dan 1000 jaar. En kom ik aan bij Jehan Calvin, die jullie waarschijnlijk door een andere naam iets beter kennen. Johannes Calvin. In zijn befaamde institutie schrijft hij een hoofdstuk hoe we als christen het leven moeten inrichten. Ik heb het voor deze lezing van voor naar achter weer eens helemaal doorgenomen. Calvin noemt twee lijnen voor een christen. Hij zegt, besef dat het christenleven hier altijd onvolkomen is. Er is niemand te vinden, waarschijnlijk ook hier niet, die nog heel ver van de evangelische volmaaktheid verwijderd is. Dat is de ene kant. We zullen het hier nooit bereiken. Maar, zegt hij, alle ijver moet er wel op gericht zijn. Al vorderen we niet zo als dat we zouden wensen, toch is onze moeite niet te vergeefs als de dag van heden die van gisteren overtreft. Ik herhaal, zaterdagmorgen vroeg. Onze moeite is niet vergeefs als de dag van vandaag die van gisteren overtreft. Alle inzet en ijver moet er wel op gericht zijn. Wat is de kern van Calvin van het christenleven? Dat is zelfverloochening. Wij zijn niet van onszelf, zegt hij, maar wij zijn van God. En zelfverloochening betekent ook toewijding aan hem. En dat betekent heel concreet, dat blokkeert zelfverloochening, dat blokkeert hebzucht, het streven naar macht. Streven naar waardering, om daar zelf iets mee te worden, eer, en streven naar roem. Ja, Calvin is toch ook wel weer nuchter. Hij zegt, als je moet leven, dan moet je ook middelen gebruiken. We kunnen niet om dingen heen die meer vermaak lijken te dienen dan noodzakelijk zijn. Hij zegt, even kijken of ik het goede volgorde heb. Dat we in alles maat moeten houden tijdens onze pelgrimsreis. bekende uitdrukking van Calvijn, je moet goederen verbruiken op zo'n manier dat ze onze loof bevorderen. Kun je dat op een exacte wijze duiden? Zijn er, dat is even mijn vertaling overigens, zijn er hard en fast rules? Nou, dat vind ik al fijn en makkelijke zaak. Je kunt niet helemaal exact voor alle omstandigheden aangeven hoe het moet, want hij zegt uitglijden naar de ene kant en naar de andere kant bij het gebruik van materiële zaken is mogelijk. Je kunt zo denken dat het materiële alleen maar gebruikt mag worden als het echt noodzakelijk is. Maar dat is volgens Calvijn, hoewel hij op de meeste afbeeldingen ook streng kijkt, echt veel te streng. Ik heb gezocht naar een afbeelding van Calvijn waar ik wat vriendelijker keek en dit was eigenlijk de meest vriendelijke die ik kon vinden. Maar hij zegt alleen maar nadenken over aardse goederen in de zin van wat is puur noodzakelijk voor me, dat is echt veel te streng. Hij noemt in zijn boek Institutie ene Krates van Theben, die gooide al zijn bezittingen in de zee onder het motto: als ze niet te gronden gaan, dan ga ik zelf te gronden. Nee, zeg maar, dat is echt onzin. Maar aan de andere kant zijn er velen die zeggen: ja, je mag met het materiële gewoon als christen onbeperkt omgaan. Je hebt eigenlijk geen beperking aan je vrijheid en laat het ook gewoon aan ieders geweten over. Maar zegt Calvijn, op die manier plavei je de weg voor een ongebonden leven. Nee, nee. De schrift heeft echt wel regels over hoe je met materiële zaken moet omgaan. Hij heeft er een paar. En ik wil ze graag met jullie delen. Het eerste zegt hij is dat het gebruik gericht moet blijven op het doel waarvoor de schepper die gave gegeven heeft. Denk aan voedsel. Voedsel is natuurlijk belangrijk voor je noodzakelijke levensonderhoud. Maar zegt Calvijn, op zich verraste mij dat toch wel. Hij zegt, voedsel is ook voor vermaak en ook voor plezierig. Daar mag je ook van genieten, niet alleen maar omdat het noodzakelijk is. En datzelfde geeft hij als voorbeeld bij kleding. Hij zegt, je draagt kleding omdat God het heeft ingesteld. Het is ook noodzakelijk. Maar hij zegt, het is ook sierbaar. Denk ook aan sierbare kleding en eerbare kleding. En dan noemt hij de dichter van Psalm 104. En hij zegt, het is een weldaad van God. De dichter van Psalm 104 zegt dat. Dat de wijn niet alleen tot verzadiging is, maar ook het hart verheugt. En olie is fijn, bijvoorbeeld om te zalven bij een wond. Maar 104 zegt, het doet ook je aangezicht glimmen. Sierbaarheid en eerbaarheid. Vond ik ook wel iets moois om dat bij Calvijn terug te vinden. Want misschien denken wij dat Calvijn dat te weinig in het oog had. In alles je schepper eren. Dat matigt en begrenst. Want hoe moet je dank zeggen als je suf bent van de wijn? Hoe kun je je plichten van vroomheid en je beroep goed doen als je helemaal zat bent van het eten? Wat heb je aan sierlijke kleding als het onzeker is? En bij dat alles zegt Calvijn, is er geen veilige route dan verachting van de wereld en de overdenking van het onvergankelijke leven in de hemel. Gebruiken alsof je niet gebruikt. En dan zit hier een oud spreekwoord wat blijkbaar in die tijd gold. Ik ben benieuwd of je het vindt of het nog steeds geldt. Wie veel aandacht besteedt aan zijn lichaam, ik zet hier nu even zijn lichaam, die heeft meestal geen aandacht voor zijn ziel. De tweede regel van Calvijn is die van tevredenheid. Weet je eigenlijk wie er grotere vorderingen maakt, heeft gemaakt op de school van de Heren? Dat is degene die maar weinig goederen heeft, maar zich niet laat opjagen door het verlangen naar meer. Tevredenheid. Een hele kleine anekdote. Wij komen al jarenlang in hetzelfde plaatsje in Zwitserland op vakantie in de zomer. Heel vaak vraag je dan aan mensen, gaat het? Zie je de bakken weer, de kosten weer van de kerk en gaat het goed? Ik kom ieder jaar een groep tegen en ik krijg jarenlang hetzelfde antwoord. Voor mij altijd onderwijs stellen. Als ik aan hem vraag, dan zegt hij ieder jaar, ik ben tevreden. De tweede regel, tevredenheid. De derde regel. Aardse zaken zijn gegeven als onderpanden. Je bezit dus, je auto, je geld, je bankrekening. Ik weet niet hoeveel erop staat, maar het is een onderpand waarvan je straks rekenschap moet afleggen. Tegenover hem, die in de schrift aandringt op onthouding, soberheid, ingetogenheid en matigheid. Het laatste puntje van Calvijn, en dan gaan we snel naar de bisschop. Dat is geen Rooms-Katholieke. Ten slotte heeft ieder zijn eigen levensroeping en beroep. Wees daarin niet al te wisselvallig, zegt Calvijn. Bijvoorbeeld uit eerzucht of uit een verlangen naar meer. Als je een onopvallend leven leidt, moet je niet boos worden dat je er gewoon burger bent. Laat het een grote verlichting zijn in je leven dat God in dit alles je leidsman is. Als God in dit alles je leidsman is. Dat laatste klinkt ook in een van de gebeden die je bidt. De afsluiting van een college wat hij gaf. Het is uw wil, zegt Calvijn in gebed, dat wij als vreemdelingen in deze wereld verkeren totdat gij ons hierboven tot uw rust brengt. Geef almachtige God dat wij in de eeuwige erfenis van ons vaderland al ons denken en ons overpeinzen, ons doen en ons handelen richten. Laat ons zo op aarde doortrekken dat we niet ongedurig worden en van de weg afdwalen. En laat ons altijd op het einddoel zien dat gij ons voorhoudt, totdat we onze loop voleindigd hebben in de heerlijkheid die uw enige geboren zoon door zijn bloed heeft bereikt. Amen. Ik kom bij Rabbi. Bisschop Rabbi, in zijn verhandelingen over de wereld in het boek Christenen zijn in het dagelijks leven, werd ruil uit wat het afscheiden van de wereld niet betekent. Maar het is altijd fijn als in toespraken, lezingen, preken niet alleen wordt gezegd wat het niet is. Het is ook fijn als wordt uitgedrukt wat het wel is. Wat doet ruil? Wat is het niet? En ruil is heel praktisch. Christenen mogen hun aardse roeping en beroep niet opgeven. Nergens lees je in het Nieuwe Testament dat je geen soldaat, voor mij ook een geruststelling, advocaat, dokter, koopman, bankier of winkelier mag zijn. Cornelius was officier, Lucas dokter en Zenas jurist. God verbiedt ook niet de omgang met onbekeerde mensen. Paulus las heidense schrijvers, haalde hun woorden aan. En eigenlijk zegt Ruil, het is ook belangrijk dat je weet wat er in de wereld speelt. Om daar maar mee afsluiten om de gedachten op te terug. Afscheiden betekent ook niet uitzonderlijk of excentriek zijn. Nee, geen jammerende of zeurende toon of een onnatuurlijke nederigheid of gemaakt ernst. Het is ook niet je terugtrekken in eenzaamheid. Christus zegt in zijn laatste gebed, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Het is dwaas om te veronderstellen dat je de duivel uit je hart kunt houden door in een uithoek te gaan wonen. Wat is het afscheiden van de wereld? Wel, bij afscheiding, dit is vind ik een heel belangrijk punt ook voor ons, voor mij. Bij afscheiding van de wereld hoort dat je standvastig en consequent weigert om je te laten leiden door de normen van de wereld over het goed en kwaad. Afscheiden zegt, in mijn leven is het belangrijk, wat zegt de schrift? De gewoonten van de goede gemeente zijn geen reden om de schrift ongehoorzaam te zijn. Tweede punt van de Bijbel. Bij afscheiden van de wereld hoort ook voorzichtig te zijn met je vrije tijd. Wat zeg je? Vrije tijd. Dat is toch niet zo belangrijk? Nou, als je dagelijks werk erop zet en vrije tijd begint, dan komt wel een uur van de verzoeking, zegt Ryle. Ga voorzichtig met je vrije tijd om. Verkwist haar niet. Derde punt, Ryle. Bij het verlangen om uit de wereld te gaan, is ook een vast verlangen, een gebed, een uitzien om je niet door de dingen van de wereld te laten inpalmen. Zorg in je werk en in je studie die tunnel tussen jou en Christus komen in te staan. En daarom zegt hij dat afscheiden van de wereld betekent ook consequent, standvaste tijd vrijmaken voor de persoonlijke omgang met de Heer. Net als Daniel, wat het ook mogen kosten. Uit de wereld gaan betekent ook het onthouden van alle vermaak en ontspanning die onlosmakelijk met zonde verbonden zijn. En Ryle, ja, vertaalt dat concreet. Ik denk dat het ook belangrijk is, ook in onze tijd om dingen te. Hoe moet ik dat ook iets concreet te vertalen? Hij zegt bijvoorbeeld. Ja, met paardenrennen is op zich niet iets mis, maar in de setting waarin dat gebeurde in zijn tijd op zondag met gokken, wedden, is het onmogelijk om daarvan te houden zonder de zonde te bevorderen. En het laatste punt is, van de wereld afscheiden betekent zeer voorzichtig zijn in het kiezen van je intieme vrienden. En ook in de omgang met de mensen die de wereld lief hebben. Gezondheid is niet besmettelijk, maar ziekte wel. Ik sluit af bij Ryle en dan kom ik bij mijn notities over het woestijnleven. Ryle heeft een speciale raad voor jonge christenen. Die wil ik ook graag met jullie delen. Als je je van de wereld wilt afscheiden, dan raad ik je aan om je te hoeden, je te bewaren, te waken voor een zure, een gure, een sombere, een onaangename of zelfs een losse houding. Vergeet nooit dat je ook christenen kunt winnen zonder woorden, 1 Petrus 3. En dat is in de toelichting die Ryle geeft niet alleen een karaktereigenschap, of misschien niet zozeer die primaire karaktereigenschap of persoonseigenschap, maar hij zegt die overwinning die kan alleen door een vernieuwd hart. Door een levend geloof. En dan heb je ook een verlangen om bij de juiste gelegenheden vrijmoedig van Christus te getuigen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. We ronden af. Woestijnen. En dat is dan even iets persoonlijker. Het aanwijzen van uitersten is niet zo moeilijk. En de uiterste afwijzer. De uiterste, ja, pilaar heiligen, dat vinden we niet in de schrift. En meegaan met de wereld gaat ook niet. Mag ik een paar lijnen schetsen? En vind je het goed dat ik dan met iets bemoedigends begin? Dat is dat God, geloof je dat ook, een God is van wonderen. Want wat God van jou en mij persoonlijk vraagt, en waarvan je, naar ik hoop, dagelijks ervaart dat je het niet kunt, dat maakt hij toch mogelijk. Hoewel in gebrek. Waarom zou hij anders tegen de profeet zeggen? Het is niet door kracht en ook niet door geweld, maar door mijn geest. Hij opent soms wegen en hij sluit ze soms om weer anderen te openen. God is een God van wonderen. Tweede is het zoeken naar gelegenheden om te spreken over God, Christus en ook zijn woord. In mijn werk is dat soms lastig als er hele hoge emoties zijn. Dan moet je ook kiezen op welk moment je iets aan de orde stelt. Bijvoorbeeld als er wordt gevloekt. Maar soms helpt daar ook iets praktisch bij. Ik heb zelf op mijn kamer een grote plaat van een Lam Gods, Agnus Dei, opgehangen en gebeurt met enige regelmaat dat iemand vraagt, wat is dat? Is het eigenlijk een beetje een zielig lab? Wat is daar de bedoeling mee? En dan heb ik dus net iets gezegd, maar dan vragen mensen het zelf. En als ze het zelf vragen, is er ook een opening. Daar moet je ook naar zoeken. Ik hoop echt dat je naar die dingen zoekt. In combinatie met het eerste, God is een God van wonderen, dan zijn er soms ook onverwachte openingen. En je hebt een voordeel ten opzichte van een generatie, laat ik zeggen, van net een week voor mij. Want daarin waren er heel veel mensen die zich afkeerden van het christelijke geloof. En daar is ook bij veel mensen intrinsieke weerstand tegen. Het voordeel, dus aanhalingstekens, is dat er in 2025, naar mijn inschatting, wel ruimte is voor diversiteit. Dus ook voor Bijbelse opvattingen. Dat wil niet zeggen dat het wordt geaccepteerd, maar wel ruimte om er ook naar te luisteren. Gebruik binnen en in afhankelijkheid van de Heer die ruimte ook. Ik denk dat ik mag zeggen, misschien zelfs moet zeggen, dat de Heer dat van u vraagt. Het is misschien makkelijk gezegd om tijd en plaats te weten. Wel belangrijk. En zo belangrijk, misschien wel het belangrijkste van deze opmerkingen, dat je daden en je woorden moeten synchroniseren. Oké. Iedere dag, maar ook ieder uur, ook ieder minuut. Gebrek aan synchronisatie is desastreus. Hoe moeilijk is het, maar toch noodzakelijk. Gedaan hebt, niet verwacht om er terug te komen. Zelf verlopen in de kippen in deze lezing. Maar er is ook een zorg, want de wereld, de adem van de wereld is ook dichterbij bij ons dan ooit. De kiemen zijn nog in het hart. Maar de zuivende wereld is ook voortdurend en 24 uur per dag actief en nabij. Wij ademen met elkaar de lucht van het relativisme in. Deze wereld accepteert niet iets meer van absolutie. Nee, dat kun je niet zo hard zeggen. Dan breng ik even in herinnering wat Rijl zei. Niet de deining van de wereld, maar het goddelijke woord is bepalend. Doe ook regelmatig aan zelfonderzoek. Wat zijn mijn intenties? Waar je soms snel mee. Bedenk, sommige omgevingen zijn levensgevaarlijk. Ja, waar Mammon voor het zeggen heeft, of Eros, en daar past maar één weg, en dat is vluchten. Ik kom tot de afsluiting. Een pelgrimsleven, iemand op de weg in de woestijn. Ik wilde dat samenvatten onder deze twee woorden. Waakzaam en dienstbaar. Wellicht ken je ze van de sterke arm. Waakzaam en dienstbaar. Waakzaam om te kunnen strijden met de geestelijke wapenrusting van Efeze, moet je ook weten wie de vijanden zijn en waar ze zijn geleverd. Het christelijk leven is per definitie een waakzaam leven. En niet alleen ten opzichte van wat wij dan noemen de wereld. Ik zou willen zeggen, en ik heb het hier als eerste staan. Als eerste ten opzichte van jezelf, maar ook ten opzichte van de omgeving. Weet waar kwetsbaarheden liggen. Houd afstand. Kom je de vijand tegen, van buiten of van binnen, vlucht. Of indien mogelijk. Of strijd. Waakzaam en dienstbaar. Je leven, je werk, je resultaten, die zijn niet het doel van ons leven aan zich. Of ik ergens voldoening in heb, is uiteindelijk niet in de eerste plaats de vraag. We houden onszelf de spiegel voor. God vraagt tot zijn eer te leven. Het is onmogelijk dat uit een nieuwe en een gezonde geboorte ook niet een nieuw leven hoeft. En dienstbaarheid laat zich wel het beste omschrijven in de omschrijving van de vruchten van de Heilige Geest. Liefde, geloof, leiderschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, zachtmoedigheid en matigheid. Die goudstaven, het zijn echt allemaal goudstaven, die moeten steeds weer worden omgeslagen tot paspunt voor deze tijd. En dat is een grote verantwoordelijkheid voor de predikers en voor de catechisten, voor de ouders en ook voor jullie. Voel je je thuis? Ben je op je gemak hier? Dan ben je slechts onderdaan van een aartskoninkrijk. Heb je de innerlijke overtuiging dat je in twee werelden staat? Dat vind je moeilijk. Daarover ervaar je ongemak. Geef verdriet over zonde van jezelf en van deze wereld. Dat geeft niet. Want het geeft namelijk aan alle echte pelgrims ook een verlangen naar een andere wereld. Een heimwee. En die heimwee hebben die komen niet in de wereld, maar die heimwee hebben die komen thuis. Daar is geen plaats meer voor de wereld. Dat is de centrale plaats voor hem die de wereld heeft overwonnen. Misschien dat ik het zo maar zeg. Dan gaat er een wereld open die door geen oog is gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Ben ik, Pelgrim?